We lezen met elkaar uit Romeinen hoofdstuk 15, vers 22 tot 33. Wij komen langzaam maar zeker tot een afronding van onze serie. We hebben nog één hoofdstuk te gaan met elkaar. Ik hoop daar ongeveer 3 keer met elkaar over te spreken. En dan denk ik dat we zo'n 40 keer met elkaar over de Romeinenbrief hebben nagedacht. Deze morgen lezen we uit Romeinen hoofdstuk 15, vers 22 tot 33. En bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Als u uw Bijbeltje heeft meegenomen, zou ik het heel fijn vinden wanneer u dat opent en meeleest en ook open op schoot houdt. Want we willen systematisch met elkaar door de tekst heen lezen en ook overdenken. Wij lezen uit de Herziene Statenvertaling Romeinen 15 vers 22. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dingen. Want de gemeenten van Macedonië en Achaïe hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Ze hebben het namelijk goed gevonden en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn ze ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. Als ik deze taak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. Vers 30. En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Dat ik verlost mag worden van de ongehoorzamen in Judea, en dat mijn dienstbetoon, namelijk dat aan Jeruzalem, de heilige welgevallig is. Zodat ik met blijdschap naar u toe kom, door de wil van God, en bij u tot rust zal mogen komen. En mogen de God van de vrede met u allen zijn. Amen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. In onze Bijbeltekst vertelt de apostel Paulus over zijn reisplannen. En daardoor, doordat hij ons daar vrijmoedig over schrijft, leren wij de man achter de apostel iets beter kennen en wordt hij een nog sprekender voorbeeld voor ons. Paulus is een man van wie we ontzettend veel kunnen leren. Hij deelt zijn reisplannen en vertelt waarom hij de gemeente in Rome niet eerder bezocht heeft en wat de reden is dat hij hen nu wel bezoekt. Met de overdenking van zijn reisplannen, broeders en zusters, ontdekken wij 3 regels voor een zegenrijke bediening aan God. Gewoon een zegenrijke dienst aan God naar de taak die de Heer je misschien in zijn gemeente of daarbuiten gegeven heeft. Een 3tal handvatten worden ons aangereikt voor een zegenrijke bediening. En elk van deze handvatten zien we geïllustreerd in het leven van de apostel Paulus. Eerste handvat. Het eerste handvat wat ons in deze tekst wordt aangereikt is een flexibele planning. Het belang van flexibele planning in je leven. In de voorgaande tekst lezen wij over zijn toewijding aan pionierszending. Hij had zich ten doel gesteld om het evangelie daar te verkondigen waar de naam van Christus nog niet genoemd was. Hij was altijd op zoek naar nieuwe gebieden waar de naam van de Heer Jezus nog niet geklonken had. Hij werd gedreven om juist daar, op die onbereikte plaatsen, daar te bezoeken de mensen die de Heer nog niet kenden. En daarom dat hij in vers 22 zegt, daarom Omdat hij toegewijd was aan zendings, als pionierszending, naar plaatsen te gaan waar de naam van Christus nog niet genoemd was. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen. De reden dat Paulus de gemeente in Rome nog niet had bezocht was, omdat het evangelie daar reeds verkondigd was. Er was daar reeds een gemeente gesticht. En daarom dat zijn bezoek aan de gemeente in Rome geen prioriteit had. Ze hadden hem daar lang niet zo hard nodig als op de andere plaatsen waar het evangelie nog niet geklonken had. Maar nu, zegt hij, is dan toch eindelijk tijd aangebroken dat hij hen wil bezoeken. Lees maar mee, vers 23. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Nou, hij noemt hier in de tekst twee redenen waarom hij de gemeente in Rome wil bezoeken. Allereerst, in de streek waar hij op dat moment werkzaam is, is de arbeid eigenlijk gedaan. Hij zegt, er is geen arbeidsveld meer. Niet dat de apostel Paulus niets te doen had, dat hij niets om handen had. Nee, er was altijd wel iemand met wie hij het evangelie kon delen en het onderwijs der schriften kon onderwijzen. Nee, hij bedoelt hier dat in die streken de gemeente van de Heer Jezus Christus geplant is. In bijna alle belangrijke gebieden van Griekenland en Azië had hij het evangelie verkondigd, had hij gemeentestichtend werk gedaan, waardoor hij daar nu niet langer hoeft te blijven. En hij voelt zich eindelijk vrij om naar het westen te gaan en de gelovigen, de christelijke gemeente in Rome, te bezoeken. Dat is de eerste reden. Als tweede reden noemt hij zijn jarenlange verlangen om de broeders en zusters daar te ontmoeten. Een gemeente die zo strategisch gelegen was in het hart van het Romeinse wereldrijk. Paulus verlangde ernaar om de broeders en zusters daar te bezoeken, om hen te onderwijzen, om hen te bemoedigen en aan te vuren in de volharding, in de navolging van de Heer Jezus Christus. Echter, de gemeente in Rome was niet zijn eindbestemming. Hij had zijn oog op een andere plaats laten vallen. In vers 24 lezen we dat hij naar Spanje wilde. Een land waar toen der tijd de naam van Christus nog niet geklonken had en waar geen gemeente was. Het evangelie was daar nog nooit gepredikt. Nou, hieruit blijkt wel dat Paulus een man was die vooruitkeek en plannen maakte. Hij maakte plannen om datgene te doen waar hij met hart en ziel aan verknocht was en waar de Heere hem toe geroepen had, namelijk de verkondiging van het evangelie van de Heer Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan in die gebieden waar het evangelie nog niet geklonken had. Hij had wat dat betreft de nodige plannen voor de gemeente in Rome. In vers 24 zegt hij, ik hoop u namelijk op doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben. Nou, je begrijpt ook bij het lezen van deze tekst dat het hier meer gaat dan alleen maar een schouderklopje en een gebed om Gods zegen. Zo van, het ga je goed, Paulus. Veel zegen hoor in Spanje bij de prediking van het evangelie. Nee, naast deze geestelijke support wilde Paulus praktische en financiële hulp van de gemeente in Rome. Hij wilde hun support en bijstand om Spanje te bereiken met het evangelie van de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Hij wilde de gemeente in Rome gebruiken als lanceerbasis voor de evangelisatiecampagne die hij in Spanje wilde houden. Zoals Antiochië zijn hoofdkwartier was tijdens zijn eerste drie zendingsreizen, zo wilde hij nu Rome als hoofdkwartier om Spanje te bereiken met het evangelie. Hij hoopte op gebedsondersteuning, hij hoopte op financiële ondersteuning en personele ondersteuning. Hij wilde in samenwerking met de plaatselijke gemeente van Rome het evangelie van Gods genade in Spanje verkondigen. Het moest een team gebeuren worden, een werk vanuit de plaatselijke gemeente van Rome. Dat was het plan. Hij wilde de gemeente in Rome motiveren, oproepen om betrokken te worden bij de verkondiging van het evangelie daar waar het nog niet verkondigd was. Nogmaals, Paulus had altijd een plan. En hij wist, als ik faal in het plannen, dan plan ik te falen. En Paulus was allesbehalve van plan om te falen in zijn van God gegeven opdracht. En daarom dat hij een plan had. Maar buiten het feit dat de Heer hem op een uitzonderlijke manier gebruikt heeft, is dit een praktische verklaring voor de zegenrijke bediening die deze apostel had. Vraag, hoe staat dat met ons? Hoeveel christenen worden in hun dagelijks leven niet gedreven door impulsen? Zielse impulsen. In plaats van door een weldoordacht plan gemaakt voor het aangezicht van God. Wellicht dat dat ook een van de verklaringen is dat deze christenen zo weinig geestelijk tot stand brengen in hun huwelijk, in hun gezin, in de gemeente en in de samenleving. Een gebrek aan biddende planning, biddend zoeken naar Gods plan en wil voor je leven. Je hebt geen planning. Maar wat zou je nou, mag ik het eens heel persoonlijk maken, wat zou je nou tot eer van de Heere God in je leven, in je huwelijk, in je gezin, in de gemeente willen zien gebeuren? Of in je directe persoonlijke omgeving. Zou je je buren misschien voor de Heer Jezus willen winnen? Let goed op. Je maakt geen schijn van kans, tenzij je daar serieus over hebt nagedacht. Bijvoorbeeld hoe je een relatie met hen kunt opbouwen. Hoe je je buren kunt laten zien dat je om hen geeft. Dat je hebt nagedacht over, hoe kan ik nou een brug bouwen naar mijn buurman en buurvrouw die Christus nog niet kent. Die nog verloren is in zonde en overtredingen. Heb je er ooit biddend over nagedacht hoe je hen wil bereiken? Heb je een plan? Bid je daarvoor? Zonder doelgericht plan zal het er waarschijnlijk nooit van komen. Misschien overweeg je wel fulltime christelijk werk. Misschien overweeg je wel om de zending in te gaan. Heb je dan enig idee hoe je daar terecht komt? Wat moet je doen? Welke stappen moet je ondernemen? Het komt nog wel eens voor dat iemand zegt, nou ik ben zo ver hoor. Ik kan de zending in. Om vervolgens tot de teleurstellende ontdekking te komen dat zij er helemaal niet klaar voor zijn. Men heeft geen notie van de voorbereiding en toerusting die nodig is om te kunnen worden uitgezonden om een zegenrijke bediening te kunnen hebben. Door geen plan te hebben zijn al heel wat op zich goede initiatieven. Niets ten nadele daarvan. Niets ten nadele van oprechte motieven. Maar toch gesneuveld. Omdat er geen plan is. Geen biddend plan. Zou jij misschien een betere zondagsschooljuf of meester willen zijn? Die hier vooraan de kinderen onderwijs geeft. Of in een van de groepen in de gemeente. Een meester, een juf die met meer geestelijke kracht het evangelie in de harten van onze kinderen wil etsen. Zodat zij op jonge leeftijd uitgenade, onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, de Heer Jezus mogen leren kennen als een zaligmaker. Maar weet je, zonder plan klopt, komt het er niet van hoor. En moet je tot je eigen frustratie en die van de kinderen je les op zaterdagavond nog even snel voorbereiden. Je zult tijd moeten plannen om je les voor te bereiden. Om de namen van de kinderen die aan je geestelijke zorg zijn toevertrouwd voor het aangezicht van de Heere te brengen. Ook zul je de geplande zondagsschoolvergaderingen moeten bijwonen. En misschien dat je kunt deelnemen aan een cursus van IKEG. Misschien wil je wel een onuitwisbare imprint maken in het hart en het hoofd van je eigen kinderen. Je wil graag je eigen kinderen vormen tot beelddragers van de Heer Jezus Christus. Dat is een van God gegeven opdracht aan ouders, aan vaders in het bijzonder. Maar in menig christelijk gezin komt het daar niet van. Omdat papa en mama dat niet willen? Nee, zo is het niet. Er is gewoon nooit serieus over nagedacht. Ze leven eigenlijk op een soort van automatische piloot. Maar weet u, als je hen ooit wil bereiken, als je ooit geestelijk impact wil maken op hun leven en hen wil vormen tot beelddragers van de Heer Jezus Christus, dan zul je daar bewust met elkaar over moeten nadenken, moeten plannen en praten en bidden. Maar weet je, het zal ook na deze preek allemaal bij het oude blijven. Tenzij je bidden tijd apart zet en een plan maakt. En daar samen over praat. Paulus had een plan. Welk plan? Het plan om Spanje te bereiken. Hij heeft erover nagedacht en gebeden. En God heeft hem geleid om dat via de gemeente in Rome te doen. Hij wilde de gemeente in Rome inschakelen in het bereiken van het onbereikte Spanje. Eerlijk gezegd weten wij niet of het daar ooit van gekomen is. Heeft hij zijn plan ooit ten uitvoer kunnen brengen? Heeft hij het evangelie ooit in Spanje verkondigd? De traditie zegt weliswaar dat hij daar geweest is, maar in de Bijbel lees je er niets over. Maar misschien moet je er maar vanuit gaan dat de traditie hier een punt heeft. Maar zelfs, broeders en zusters, als hij er niet geweest is, dan heeft de apostel daar niet wakker van gelegen. Want als er één ding uit zijn bediening blijkt, dan is dat wel dat hij er een flexibele planning op nahield. Zijn plannen waren te alle tijden onderworpen aan Gods goedkeuring. Hij was altijd bereid om zijn plannen te veranderen of bij te stellen. Hij liet zich nooit in zijn eigen plannen opsluiten. Dat blijkt ook uit vers 24 waar hij zegt, ik hoop u namelijk op doorreis te zien. Of zoals de broeder des Heren Jacobus dat zegt, u dan die zegt, we zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, of land, noem maar op, en daar een jaar doorbrengen en handel drijven, winst maken, u die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. En dat is precies zoals de apostel Paulus leefde. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien. Hij leefde bij de spreuk van Salomo. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Ja, plannen mensen, dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar we plannen in afhankelijkheid van de Heere. Soms leidt hij ons in een andere richting dan die wij gepland hadden. En die flexibiliteit zullen we altijd moeten bewaren. Maar bij die planning, en laat ik dat maar eventjes zeggen voor de perfectionisten onder ons, bij de planning moet je niet doorslaan door alles tot in het kleinste detail te willen uitdokteren. Want dan komt er nooit iets van je plannen terecht. Je kunt niet alles overzien en alles onder controle houden. Want als het dan niet volgens je eigen plan gaat, voel je gefrustreerd en ontmoedigd. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Maak plannen, ja, maar doe dat wel in afhankelijkheid en in overleg voor het aangezicht van de Heer. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Spreuken 3 vers 5 en 6. Plan in afhankelijkheid van de Heer. Zijn soevereine leiding. En hij leidt stap voor stap. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Je krijgt dus geen schijnwerper. Je krijgt voldoende licht om een volgende stap te zetten. Zo leidt de Heer. Maak plan. Ga van start. Vertrouw op de leiding van de Heer. En accepteer alles wat hij laat gebeuren, wat dat ook mogen betekenen. Weet u, zijn plannen zijn zoveel beter dan onze plannen. Ik begrijp die Heer vaak niet. Maar ik geloof hem wel en daarin rust ik. Dat is flexibele planning. Dat is één van de handvatten voor een zegenrijke bediening. Zo leefde de apostel Paulus. Een tweede handvat. een tweede handvat is het nakomen van je belofte. Het nakomen van je belofte. Ik ga daar wel een paar persoonlijke dingen over zeggen, broeders en zusters. Voel u niet persoonlijk aangevallen, maar neem het wel ter harte. Een tweede handvat is het nakomen van je belofte. Want voordat Paulus naar Rome afreist, moest hij eerst nog een belofte nakomen. Hij moest eerst nog iets in orde maken. Lees maar mee, vers 25, daar staat het gewoon. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. De gemeente van Macedonië en Achaïe hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Dan laten we allereerst iets zeggen over dat inzamelen van geld door de heidenen voor de arme, noodlijdende gemeente in Jeruzalem. Dat was een van Paulus' belangrijkste verantwoordelijkheden. Naast dat hij was afgezonden tot de prediking van het evangelie onder de heidenen, had hij het als speciale taak van Gods wegen de opdracht om de heidenen te motiveren om in te zamelen, geld in te zamelen voor de gemeente in Jeruzalem, voor de broeders en zusters die nood hadden in Israël. Dat was een zorg voor hem. En voor die zorg heeft hij drie redenen. Heb je dat gezien in de tekst? Als eerste reden zegt hij dat er armen onder de heiligen in Jeruzalem zijn. Een hongersnood eiste zijn tol in de gemeente. En daarbij werd de gemeente op alle denkbare wijze verdrukt. Het was religieuze joden, zeg maar orthodoxe joden, niet toegestaan om een messias beleidende jood in dienst te nemen. Nou, je zult maar een messias beleidende jood zijn. Je zult maar een jood zijn die de Heer Jezus Christus beleidt, in Israël wonen, en dan alle orthodoxen hun bedrijven voor jou gesloten houden. Nou, dat speelde. En met die gevolgen dat er armen, dat er noodlijdende broeders en zusters in de gemeente van Jeruzalem waren. En er was ook een hongersnood. En een tweede reden voor zijn zorg lezen we in het woord handreiking. Dat is de vertaling van het Griekse koinonian. Koinonian, dat woord heb je wel vaker gehoord. Het betekent gemeenschap. Deel hebben aan. Deelgenootschap. Die collecte voor Jeruzalem is een daad, een bewijs, een blijk van de onopgeefbare verbondenheid en liefde gemeenschap met Messias beleidende Joden in Israël. Dat is wat hier staat. Nu, in de beginjaren van de christelijke gemeente was er een bepaalde spanning tussen de Joodse en de heidense gelovigen in Christus. Wanneer de heidense gelovigen nu een gevulde hand uitsteken naar de gemeente in Jeruzalem, zal dat wellicht als liefdescement de eenheid tussen hen bevorderen. Immers, we voelen ons verbonden met mensen die ons helpen, die ons bijstaan, of die wij kunnen helpen en bijstaan. Dan smeed je banden. En zo wordt deze collecte een handreiking, een teken van de onopgeefbare verbondenheid met Gods volk, heel bijzonder de Messias gelovige Joden. Een derde reden voor zijn zorg in vers 27. Zij hebben het namelijk goed gevonden en zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn ze ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. De gelovigen uit de heidenen, dat zijn wij, hebben deel gekregen aan de geestelijke, let goed op wat er staat, de geestelijke weldaden van Israël. Die specificering is belangrijk. Het gaat om de geestelijke weldaden van Israël. Niet alle andere weldaden en verbondsbeloften van de Heer aan Israël, maar aan de geestelijke. Nu, de Heer Jezus Christus, onze verlosser, is wat het vlees betreft uit Israël. Het evangelie van Gods reddende genade in Christus is van Jeruzalem uitgegaan. De Messias gelovige Joden hebben het evangelie van de vergeving van zonden, een nieuwe geest en een nieuw hart aan de heidenen verkondigd. En nu zegt Paulus het volgende, let goed op, want het heeft onmiddellijke betekenis voor de christelijke gemeente uit de heidenen. Hij zegt, het minste wat de gelovigen uit de heidenen niet kunnen doen, is dat zij met hun materiële en financiële welvaart de noden van de gemeente in Jeruzalem / Israël ondersteunen. Broeders en zusters, die zoveel te lijden hadden en tegelijkertijd materieel niets hadden. En Paulus zag het als een plicht, of zoals de Statenvertaling correct vertaalt, als een schuld. De heidenen staan bij de Messias gelovige Joden in de schuld. Het is belangrijk om te zeggen dat het hier om de Messias gelovige Joden gaat. Maar het was meer dan een schuld. Het was ook een belofte die hij gedaan had tijdens een ontmoeting met de broeders in Jeruzalem. Toen hij Petrus, Jacobus en Johannes had ontmoet, had Paulus beloofd om alles te doen wat in zijn vermogen lag om de arme gelovigen in Israël te ondersteunen. En in Galaten 2 vers 10 zegt hij, ik heb mij ook beijverd juist dit te doen. Dat was een onderdeel van het onderwijs aan de gelovigen uit de heidenen. Dat is gemeente vergeten onderwijs. Ben je erbij? Is vergeten onderwijs. Welk onderwijs? Dat de gelovigen uit de heidenen een schuld hebben ten opzichte van de christelijke gemeente, de Messias beleidende gemeente in Israël, omdat wij deel hebben aan hun geestelijke goederen. De Heer Jezus Christus, de vergeving van zonden, de rechtvaardigmaking, een nieuwe hart, een nieuwe geest in je binnenste. We staan daar in de schuld. En Paulus zegt dat dat een onderdeel is van het onderwijs was wat hij gaf in de kerk van de heidenen. De kerk is hier vele eeuwen nalatig in geweest. De gelovigen uit de heidenen, wij dus, broeders en zusters, als je geen lichamelijke nakomeling bent van Abraham, Isaac en Jacob, wij hebben de geestelijke verplichting en schuld om de Messias beleidende gemeente in Israël een financiële handreiking te doen. Want ook vandaag zijn er vele arme Messias gelovige Joden die alia maken uit de uithoeken van deze wereld en zich vervolgens aansluit bij kleine, arme, plaatselijke gemeenten in Israël. En daarbij zou de gemeente in Israël voortdurende financiële support en allerhande hulp moeten ontvangen voor een snelle voortgang van het evangelie onder de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. En daarom ben ik de Heere God zo dankbaar dat hier in de reformatorische baptistengemeente Overberg of Heuvelrug moet ik zeggen, dat daar regelmatig gecollecteerd wordt. Niet alleen maar voor het eigen land, de verkondiging van het evangelie in het eigen land, en niet maar voor de verkondiging van het evangelie in het buitenland, maar apart eventjes wordt genoemd de verkondiging van het evangelie in het beloofde land. En dan heb je allerlei gemeentes, daar wordt geld voor ingezameld hier. En dat doe je precies nou wat de Heer zegt dat je moet doen als gemeente. En de Heer zegt, wie Israël zegent, die wordt gezegend. Dus als je daar ook persoonlijk aan deelneemt en offert, is er ook een zegen voor jou. En voor ons als gemeente. Maar Paulus heeft de woord daarvoor gegeven. En hij was niet van plan om daarop terug te komen. Kijk, als Paulus zijn woord gaf, dan was er zo'n man die zich daaraan hield. Er kwam zijn belofte na. Je kon hem op zijn woord vertrouwen. Zijn ja was ja, zijn nee was nee. Hij was betrouwbaar in zijn woord. En daarom ook dat hij zo'n zegenrijke bediening had. Hij was in het kleine trouw. En daarom kon de Heere God hem in het grote gebruiken. Hij zegt in vers 28, als ik deze zaak dan volbracht heb, lees maar mee, vers 28. Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en deze vrucht officieel afgedragen zal hebben, die collecte van de heidenen, dan zal ik via u Rome naar Spanje reizen. En ik weet dat als ik daar naar u toe kom met een volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. Ja, nou, zo leefde de apostel Paulus, met een volle zegen van het evangelie van Christus. Hij was een man van zijn woord. Weet je waarom? Omdat hij een God van zijn woord diende. Hij was een man van zijn woord, omdat hij een God van zijn woord diende. Wat kunnen we Paulus hierin tot ons voorbeeld nemen? Het is belangrijk om als kind van God je woord na te komen om te doen wat je hebt beloofd. Bedenk dat je als kind non-verbaal iets over de thuissituatie zegt. Dat hoor je aan kinderen de manier waarop ze praten, stemverheffing tegen grotere, woordgebruik. Dan denk je, oh, zo gaat het dus thuis toe. Kinderen vertellen iets over papa en mama. Nou moet je wel even bedenken voordat je ze bij de zondagschool afgeeft natuurlijk. Dus kinderen vertellen iets over de gezinssituatie. En ook als kinderen van God vertellen wij iets over de geestelijke gezinssituatie. Wanneer wij ons woord niet nakomen, broeders en zusters, wekken wij daarmee de indruk dat onze hemelse Vader dat waarschijnlijk ook niet doet. En daarmee wordt de betrouwbaarheid van de Heer geweld aangedaan, alsof hij een verbreker is van zijn belofte en woord. En dat is hij niet. En daarom horen zijn kinderen hun woord na te komen. Soms gebeurt het wel ook hier, dat gelovigen zich bij een plaatselijke gemeente aansluiten en ze beloven voor de gemeente en de geestelijke leiding te zullen bidden. Mag ik je vragen, heb je van de week nou voor de geestelijke leiding van de gemeente gebeden? Daar heb je wel je woord voor gegeven. Je belooft de gemeente financieel te ondersteunen. Je belooft de gemeente trouw de onderlinge samenkomsten te bezoeken. En je belooft als een levende bouwsteen naar je gaven praktisch in te zetten. Je hebt je ja-woord gegeven. Je Vader in de hemel komt zijn woord na, hoor. En jij? Wat voor boodschap geef je af? Naar je kinderen bijvoorbeeld. Je verbaast je erover hoe gemakkelijk kinderen van God hun belofte breken en hun woord niet nakomen. Soms geeft iemand zich op voor een bepaalde taak en laat het afweten of komt gewoon niet opdagen. De andere moet het maar uitzoeken. Zou dat misschien de verklaring kunnen zijn dat je van zo'n weinig geestelijke impact bent in je huwelijk, in je gezin, in de omgeving, omdat je in deze dingen, ja niet spectaculair, maar wel spectaculair in zijn uitwerking, niet trouw bent? Bedenk goed voordat je je ja-woord geeft. De Heer Jezus zei, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Daarom dat christenen niet hoeven te zweren. Je hoeft niet te zeggen, ik zweer het hoor. Kinderen van God hoeven niet te zweren. Waarom niet? Hun ja is ja en nee is nee. Ze hoeven dat ook niet te bekrachtigen. Je kunt ze vertrouwen. Hun ja is ja en nee is nee. Waarom? Hun hemelse Vader. Zijn woord is, komt zijn woord altijd na. Dus voor geestelijke groei en betrouwbaarheid en bruikbaarheid in het koninkrijk van God is dit van groot belang. Wil jij door de Heer God gebruikt kunnen worden in een zegenrijke bediening? En wil je de vreugde ervaren om door Hem gebruikt te worden? En dan bedoel ik niet de vreugde, de zielse vreugde die soms over je komt wanneer je een compliment krijgt. Maar de vreugde van God, het welbehagen van God. Zou je dan trouw willen zijn in het nakomen van je woord? Daar begint het hoor. Denk niet dat je ooit enige geestelijke impact zal hebben. Of werken met eeuwigheidswaarde zal kunnen doen. Door God gebruikt zal kunnen worden. Wanneer je niet trouw bent in deze zaken. Kom je woord na. Paulus kwam zijn woord na. Nogmaals, misschien niet spectaculair. Maar wel spectaculair in zijn uitwerking. Dat is het tweede handvat voor een zegenrijke bediening. Ik sluit af met nog een laatste punt. We hebben over flexibele planning gesproken en het belang om je aan je woord te houden. Een derde handvat voor een zegenrijke bediening is volhardend gebed. Want het is alleen door de kracht van de Heere, kracht die door het gebed werkzaam wordt, dat onze bediening in de gemeente en daarbuiten eeuwigheidswaarde heeft. En iemand die denkt dat hij het allemaal in eigen kracht wel af kan, zal geen noemenswaardige tijd voor het aangezicht van de Heere doorbrengen. Misschien dat hij voor het oog van mensen ontzettend veel werk verzet, maar het heeft geen geestelijke kracht en eeuwigheidswaarde. Voor een zegenrijke bediening is volhardend gebed, broeders en zusters, een voorwaarde. Het kan ons eigen gebed zijn of het gebed van anderen. Leest u maar mee. Daarom dat Paulus de christenen in Rome oproept om voor hem te bidden. Hij wist zich afhankelijk van gebed. Hij zegt vers 30. Ik roep u ertoe op, broeders. Door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest. Om samen met mij te strijden. Dus hij bidt niet, zij bidden niet alleen voor hem. Maar hij bidt ook samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Strijd met mij in de gebeden. Er is een heftige strijd gaande. Tussen de hemel en de hel. Het is een heftige strijd gaande tussen de machten van de duisternis en de Here. En alleen door het gebed kan deze strijd gewonnen worden. Er is een strijd gaande rondom je huwelijk. Er is een strijd gaande rondom je gezin. Er is een strijd gaande rondom de gemeente van de Here Jezus Christus. Natuurlijk, de Here overwint. De Here bouwt zijn gemeente en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat is waar. Maar de dagelijkse strijd kan alleen door het gebed worden beslecht. We zullen alleen dan een zegenrijke bediening hebben wanneer wij volharden in het gebed. Bid voor mij. Weet u, dat hoor ik de broeders oudsten hier zeggen. Bid voor ons. Noem onze namen voor het aangezicht van God. Het is een geestelijke strijd gaande. Reken maar. Waar de Heere zijn gemeente bouwt, je kent het. Daar bouwt de Satan een kapelletje. Van waaruit hij zijn brandende pijlen op de gemeente en op gemeenteleden afvuurt. Weet u, ik zou het niet in mijn hoofd staan om hier te staan en het woord te onderwijzen zonder daarvoor eerst gebeden te hebben. Elke zondag komen de oudsten kort voor de dienst bijeen, ook deze ochtend. En ze bidden en smeken God voor elk onderdeel van deze samenkomst. Dat de Heer zijn woord wil bekrachtigen. In wedergeboorte, in levensheiliging, in vertroosting en bemoediging en opbouw. In het verbreken van de zonde. Omdat we weten, Heere God, zonder u kunnen we het niet doen. Ook Paulus was zich daarvan bewust. Broeders, bid met mij. Strijd met mij. Voor het aangezicht van God. Moet je zien waar Paulus voor bidt. In vers 31, dat ik verlost mag worden. Van de ongehoorzame in Judea. En dat mijn dienst betoont, namelijk dat aan Jeruzalem de heilige welgevallig is. Zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen. En mogen de God van de vrede met u allen zijn. Hij heeft drie gebedsonderwerpen. Drie gebedsverzoeken. Ten eerste vraagt hij dat ik verlost mag worden van de ongehoorzame in Judea. Je moet maar weten dat Paulus door de religieuze, zeg maar de ultra-orthodoxe in Israël werd gehaat. Ze zagen Paulus liever dood dan levend. En dat was niet maar enkeling, maar duizenden die er in Israël zo over dachten. Ze bemoeilijkten zijn bediening. En ik kan me voorstellen dat Paulus het een benauwd idee vond om met de collecte naar Jeruzalem te gaan, terwijl hij weet dat er duizenden zijn die het op zijn leven hebben voorzien. Ja, ik stroom me er niet aan hoor. Ik ervaar het gewoon als de. Ik hoorde bijna amen zeggen. Ja. Toch nog iemand. Ja. Dat zijn de eerste gebedsverzoek. Tweede vraagt hij dat mijn dienst betoont, namelijk dat aan Jeruzalem de heilige welgevallig is. Met andere woorden, het gaat hier dus niet om de vijanden, maar om de heiligen. Dat zijn de Messias gelovige Joden. Want ook onder de Messias gelovige Joden had Paulus vijanden. Weet u hoe dat komt? Weet u hoe dat komt? Omdat Paulus hen onderwees dat ze de heidenen zich niet hoefden te laten te besnijden. En ze zich niet aan de Joodse wet hoefden te houden. Lees Handelingen 15. En ze waren hem helemaal niet zo gunstig gezind. Sommigen beschouwden hem als een verrader van het volk. Omdat hij zich primair tot de heidenen richtte. De vraag is dus gewettigd of de Joodse gelovigen de geldelijke handreiking van de gelovigen uit de heidenen positief zouden waarderen en ontvangen. Je begrijpt de ernst van dit gebedsverzoek. Willen jullie voor mij bidden? Ik ga nu naar Jeruzalem toe. En er zijn vijandige Joden die het op mijn leven hebben voorzien. Willen jullie ook bidden voor de gelovigen die het moeilijk hebben met mij? Omdat ze denken dat ik, omdat ik het evangelie aan de heidenen verkondig, dat ik in feite een soort verrader bent van Israël. Willen jullie voor mij bidden? En als derde vraagt hij, dat zijn twee voorgaande gebedsverzoeken zijn, als die zijn verhoord. Hij bewaard wordt voor de aanslagen van de ongelovige Joden. En hartelijk ontvangen wordt door de gemeente in Jeruzalem. Zodat hij met een opgelucht hart in Rome kan uitrusten voor zijn reis naar Spanje. Wat denk je, heeft de Heer zijn gebed verhoord? Antwoord, nee. Tenminste, het lijkt niet zo te zijn. Niet op de manier die Paulus had verwacht. En hoewel zijn tweede verzoek is verhoord en de Joodse gelovigen hem van hartelijk hebben ontvangen en de collecte hebben aanvaard, werd hem zijn optreden door de ongelovigen kwalijk genomen en werden er verschillende mislukte aanslagen op zijn leven gepleegd. Handelingen 21 zegt, ze grepen Paulus, sleurden hem de tempel uit, de deuren werden gesloten en ze probeerden hem te doden. Nou, je kunt moeilijk zeggen dat hij behoed is voor de ongelovigen, terwijl hij daar zo om gebeden had. En toch is hij daar ook wel weer voor behoed, want de Romeinse overheid kwam tussen beiden en redde hem uit de handen van de mensen die hem wilden doden. En zijn derde gebedsverzoek dan. Nou, je kent de geschiedenis. Want na een paar dagen in de Romeinse kazerne te zijn vastgehouden, werd hij in verband met een aanslag, een geplande aanslag op zijn leven, onder groot Romeinse escorte naar Caesarea gebracht, waar hij 2 jaar lang werd vastgehouden. Moet je je voorstellen, 2 jaar lang. En omdat zijn berechting niet wilde vlotten, beroept hij zich uiteindelijk op de keizer, waarna hij op een schip wordt gezet dat naar Italië zou gaan. Het schip leidt voor de kust van Malta schipbreuk. Op wrakhout weet hij het land te komen. Uiteindelijk komt hij in Italië en loopt hij geboeid in ketenen naar Rome. Oké, uiteindelijk is hij in Rome gekomen. Maar had de Heer zijn gebed nou verhoord of niet? Nou, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Hij is met blijdschap door de wil van God in Rome gearriveerd. En dat was waar hij voor gebeden had. Paulus, zelfs in de gevangenis van Filippi, zong hij Gods lof en was er dankbaarheid en blijdschap in zijn hart. En daarbij gebeurde er onderweg naar Rome een aantal geweldige dingen. Hij had de kans om 2 Romeinse machthebbers zijn persoonlijk getuigenis te geven. Ook aan koning Agrippa en Caesarea kon hij het evangelie verkondigen, wat een geweldige open deur was. Vervolgens staat hij voor de Romeinse rechtbanken en legt getuigenis af van zijn geloofsverbondenheid met Christus. En door die schipbreuk heeft hij de gelegenheid om het evangelie te verkondigen op een eiland waar de naam van Jezus nog niet geklonken had. En zelfs in zijn gevangenschap in Rome bracht hij aan verschillende mensen het evangelie. De soldaten die hem bewaakten hoorden het evangelie. De hele dienst, de veiligheidsdienst van Caesar, hoort het evangelie. Zoveel reden tot dankbaarheid dat hij aan de Filippenzen kon schrijven. En ik wil dat u dit weet, broeders. Dat wat er met mij gebeurd is, velen tot bevordering van het evangelie heeft geleid. En daarvoor leeft hij. Heeft God zijn gebed verhoord? Jazeker. Maar heel anders dan hij gedacht had. De meesten van jullie kennen, en daarmee sluit ik af, de geschiedenis van Jim Elliot. Een van de 5 zendelingen die in 1956 in Ecuador door de Auca-Indianen om het leven is gebracht. 3 jaar daarvoor zag hij een Auca-Indiaan in het oerwoud sterven zonder de reddende kennis van Christus. En het is op dat moment dat hij zijn toewijding aan Christus vernieuwt. En zegt, o God, als u mij wil gebruiken om de Auca-Indianen te bereiken met het evangelie. En als u desnoods mijn leven daarvoor over hebt, heren. Red u de Auca-Indianen. Hij kon niet bevroeden dat God dat gebed letterlijk zou verhoren. Want 3 jaar daarna wordt hij door een Indiaan uit de Auca-stam met een speer gedood. 3 jaar bediening. 3 jaar. Maar hij heeft nooit kunnen vermoeden dat 3 jaar na zijn dood overal ter wereld bekend zou worden. Zijn verhaal, zijn getuigenis en zijn zendingsverslagen zijn letterlijk duizenden mensen hebben duizenden mensen uitgedaagd om hun leven in dienst van de Heer Jezus Christus te stellen. En alhoewel hij al zo lang bij de Heer is, gaat dat door tot op de dag van vandaag. Zo'n verhoring had hij niet verwacht. Hij had het ook niet gedacht dat hij zo kort daarna al zou overlijden. Maar God heeft het gebruikt. Het was in de tuin van Gethsemane dat de Heer Jezus Christus een uitweg zocht onder de toorn van God over de zonde van de wereld. Een andere manier om de mensheid uit zijn verloren staat te redden. En hij bad: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Neem het weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Maar dat was niet mogelijk. Er was geen andere manier. De oneindige, eeuwige, volmaakte Zoon van God moest sterven. En in zijn dood moest hij de toorn van God over de zonde van de wereld dragen. En daarom zei hij: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij bad om bevrijding, maar er was geen bevrijding mogelijk. Door voor ons aan het kruis zijn leven te geven en ten derde dagen op te staan uit de dood, schonk hij ons het geschenk van het eeuwige leven. Omdat hij zich heeft overgegeven aan de wil van God, genieten wij vandaag het evangelie van Gods genade. En wanneer je daaraan deel hebt, de vergeving van zonden, de aanvaarding door een driemaal heilige God en het geschenk van het eeuwige leven. Gemeente, ik zeg het wel vaak, maar parkeer dit nou niet als preek. Het was een mooie preek. En nu gaan we over tot de orde van de dag. Dit is woord van God voor u. Hoor het woord van de Heere. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we aan het einde van de woordverkondiging een kort moment uw aangezicht mogen zoeken. In de volgende momenten van stilte wil ik u vragen, gemeente, om de woorden van de Heer in uw eigen hart te overwegen. Waar moet je aan gaan werken in je leven? Een flexibele planning. Dat je een man en vrouw van je woord wordt. Waar moet je aan gaan werken? Gebedsleven? Of alle drie? Heren, wilt u uw woord in ons aller hart en leven uitwerken? Tot eer van uw naam, Heren. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Tot vervolmaking van de gemeente. Tot redding van zondaren. Als er hier iemand is, een man, een vrouw, een jongen, een meisje die u nog niet kent, Heren, dan bidden wij u om uw zaligmakende werk in het hart van deze man en vrouw. Dat niemand verloren zal gaan die hier zit. Maar dat zij onder het overtuigende, reddende werk van uw geest zalig mogen worden. U alleen kan dat doen, Heer. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. 374. Ik wil jou van harte dienen. En als Christus voor je zijn, weet dat ik genade vind. Dat jij het ook voor mij kunt zijn. Wij zijn onderweg als pelgrims. Vinden wij elkaar al vast. Naast elkaar als broers en zusters. Dragen wij elkanders last.